Hey, hoi. Wat fijn dat je er weer bent bij deze nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Misschien is het de eerste keer dat je naar mijn podcast luistert. Misschien ben je een terugkerende gast. In ieder geval van harte welkom. Het is inmiddels al best wel een behoorlijke tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik wilde wel, maar het lukte niet. En dat had ook zijn redenen. Als je me al wat langer volgt, dan weet je misschien dat ik aan de geboorte van mijn jongste, die best wel medisch gezien best wel traumatisch is geweest, voor mezelf gelukkig niet, niet aangeboren hersenletsel heb opgelopen. En gelukkig gaat het daarmee heel erg goed. Ik ben ruim 3 jaar geleden in Amerika geweest voor behandeling en heb daardoor echt wel behoorlijke stappen in mijn herstel kunnen maken. En dat maakt ook dat ik het werk zoals ik het nu doe gewoon prima kan uitvoeren. Maar er was een stukje, ondanks dat een enorme herstel wat ik heb doorlopen, wat eigenlijk niet zo goed herstelde, wat achterbleef. En ja, het voelt voor mij te kwetsbaar om daar dat helemaal uit te leggen, omdat ik wel heel vaak heb gemerkt dat mensen het moeilijk vonden om het te snappen of het weer verkeerd interpreteerden. Dus dat hou ik even in het midden, maar het heeft in ieder geval te maken met een stukje gevoel. Ik had zoiets van, dat mis ik gewoon heel erg. Het stukje was voor mij heel erg belangrijk, laat ik het zo zeggen. En vorig jaar, juni, ben ik in mijn eentje een weekje op vakantie geweest naar Turkije. En dat was heel erg fijn. Ik ben toen helemaal tot rust gekomen. En toen voelde ik ook van, het is tijd om dat laatste stukje te gaan oppakken. Om te gaan kijken van, kan ik daar nog wat beweging in gaan krijgen? Want er is een deel in mij wat niet kan geloven dat dat echt voor altijd weg zal zijn. Dat het gewoon stuk is, kapot is. Want dat zou ik best wel heel verdrietig vinden als dat zo zou zijn. Dus ik wilde daar nog een stap in zetten. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk ook stappen in gezet. Ik heb een afspraak gemaakt bij een therapeut die werkte met de Epifora-techniek. Dat is een bepaalde techniek die je kunt inzetten om wat meer ontspanning in je systeem te gaan brengen. En vanuit de groep mensen met niet aangeboren hersenletsel die ook in Amerika zijn geweest, hoorde ik daar hele positieve dingen over. Dus ik dacht, dat moet ik ook maar eens proberen. En ik heb een afspraak gemaakt bij een arts in Lelystad die gespecialiseerd is in vrouwenklachten. En ook heel holistisch dat benadert. Voor oorsprong gynaecologen, maar nu in een hele andere hoek. En ook daar waren meerdere mensen met niet aangeboren hersenletsel geweest. Een positieve ervaring. Dus ik denk, dat laat ik ook doen. Laat ik dat ook doen. En uiteindelijk ben ik daar dus na weken terechtgekomen. En ze heeft eigenlijk al mijn klachten in kaart gebracht. En ze zegt, ja, voor mij is het zo klaar als een klontje. Want ik had haar, ze zei, ze vroeg in haar intake zo van, wat verwacht je van mij? En mijn vraag was eigenlijk connecting the dots. En dat heeft ze gedaan. Voor haar was het zo klaar, dus als een klontje. En zij stelde mij een behandeling voor met LDN. En LDN staat voor low-dose naltrexone. Is ook weer een ingewikkeld verhaal. Maar het komt hierop neer. Naltrexone wordt in hoge dosering wordt het voorgeschreven aan mensen met een verslaving. En waarom? Het blokkeert zeg maar de endorfine receptoren, waardoor zij dus minder die kick voelen om weer te gaan scoren. Maar men is er, ik geloof in de jaren 80 van de vorige eeuw, achtergekomen dat dit medicijn in een lage dosering de receptoren een paar uurtjes blokkeert. En dat je lichaam daar op zoiets heeft van, verrek, het is nu wel heel donker. Laat ik eens wat extra endorfines gaan aanmaken. En op de langere termijn ook extra receptoren. Voor veel mensen is dit een heel fijn middel, heel positief middel. Vooral omdat het eigenlijk heel onschuldig is. Het kan verder niet zoveel veel kwaad. En die extra endorfines, als je bent bevallen, ken je endorfine waarschijnlijk wel, omdat het een lichaams eigen pijnstiller is. Dus het helpt sowieso ook met pijn, met chronische pijn. Daarnaast heeft het ook positieve effecten op de mood, hoe je je voelt. En als laatste speelt het ook een hele belangrijke rol in hoe je immuunsysteem werkt. En het middel helpt eigenlijk, die endorfines helpen eigenlijk om je eigen immuunsysteem te moduleren. Dus doet het te weinig, dan zet het aan om iets meer te gaan doen. En doet het te veel, dan zet het aan om iets minder te gaan doen. Dus het moduleert het. En nou ja, haar voorstel was om met dit middel te gaan beginnen. Maar omdat ik gewoon heel sensitief ben, moest ik wat laag, echt hele lage doseringen beginnen. Dus dat heb ik gedaan. En het viel me eigenlijk vanaf het begin af aan al heel zwaar. Ik kon eigenlijk maar amper omhoog. Ik had heel veel last van bijwerkingen. En dit middel staat er ook wel onbekend als het je immuunsysteem zeg maar een beetje wakker schudt van joh, ga eens wat doen, dat er soms nog wat dingen slapend aanwezig zijn in je lijf waar je niet zo bewust van bent, infecties bijvoorbeeld, die je lichaam op dat moment gewoon niet goed heeft kunnen bestrijden. Maar ja, je kunt je voorstellen als zo'n immuunsysteem wakker gemaakt wordt, dat je lichaam dan in één keer weer denkt van verrek, ik moet er wat mee. Dus ik had ook heel veel griepachtige klachten die heel lang aan bleven houden. En heel veel hoofdpijn en weinig energie en dat soort dingen. Nou, op een gegeven moment kwamen we erachter dat een van de andere medicijnen, eigenlijk het enige medicijn wat ik nog gebruikte voor zenuwpijn, omdat ik ook een zenuwaandoening heb, die strooide roet in het eten. Dus ook dat heb ik nog afgebouwd. En dat was niet heel makkelijk, zeg maar. Ook die medicatie, die staat erom bekend om heftig te zijn als je dat gaat afbouwen. Dus dubbel op. Nou, echt, op een gegeven moment ben ik gewoon echt gevloerd geweest. Ik kon nog net, zeg maar, mijn gezin een beetje draaien en mijn cliënten. Maar ruimte voor extra's was er gewoon niet. Ik sprak niet meer af met mijn vriendinnen. Ik deed geen leuke dingen meer. Als ik thuis kwam uit mijn werk, het eerste wat ik deed was op de bank gaan liggen. 'S Avonds lag ik om 7 uur al in bed. Het was echt, echt heel intens. Dus je kunt je voorstellen dat het opnemen van een podcast ook onder de extra's viel. En dat het ja, eigenlijk gewoon de belangrijkste dingen door moesten draaien en extra's er even af moesten. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Ik heb 7 maanden geprobeerd om deze medicatie op te pakken. En uiteindelijk ben ik 1,5 week geleden gestopt na 7 maanden. Ik kreeg klachten ja, die zouden kunnen passen bij MCAS. En dat heeft ermee te maken dat mijn lichaam gewoon heel veel histamine aanmaakt, dat niet goed kan verwerken. Dus ik kreeg overal jeuk. Soms had ik iets gegeten en dat was at random. En daarna ging mijn hele mond jeuken van binnen, mijn keel jeuken van binnen. Ook weer hoofdpijn. Jeukplekken, jeukbulten. Dat ging gewoon niet langer meer. Dus ik heb het besluit moeten nemen om te stoppen. Ergens voel ik wel in mij dat het voor nu is. Dat ik eerst wat andere dingen te doen heb om het lichaam zover te krijgen dat het ook dit aan kan. Maar ja, dat geeft wel even een stukje uitleg waarom je zo weinig van mij de laatste tijd hebt gehoord. En ik ben ook maar een mens en je kunt misschien wel denken van, goh, waarom deel je dit? Is toch wel privé? Ja, dat is het ook. Maar ik deel het juist want ja, weet je, ook als het gaat over slechte bevallingen, over heftige bevallingen, ook daar vinden mensen wat van. En misschien voel jij daarin ook wel een belemmering van, ga ik dat wel delen, ga ik dat niet delen? Misschien heb je het een paar keer gedaan, ben je gestuit op nou, niet zulke fijne reacties dat je dacht van, nou, laat maar. Dus door mezelf open te stellen en over dit soort dingen te praten, hoop ik ook dat je daarin kunt voelen en ervaren van, ja, je kwetsbaar opstellen betekent niet dat je zwak bent of zielig bent. Weet je, het leven is het leven. En als ik kijk naar mezelf, is het natuurlijk hartstikke moedig en dapper dat je dit soort dingen toch gewoon nog een keer aangaat om te kijken van, wat is er nog mogelijk qua herstel? Naar mijn idee is dat verder van zwak of van zielig. Ik bedoel, ik had ook zielig in een hoekje kunnen gaan zitten, niet naar Amerika kunnen gaan en mijn situatie kunnen accepteren zoals het is. Maar ik denk dat ik daar op de lange termijn echt dood ongelukkig van zou zijn geworden. Want ik kon echt nog maar heel bar weinig. En als ik zie waar ik nu sta, ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Maar ja, dat gaat wel met ups en downs. Ook ik heb mijn struggles zeker nog. Maar gelukkig voel ik dat sinds ik ben gestopt, 1,5 week, het voelt echt als een soort zware deken die van me afgetrokken wordt. En het voelt allemaal gewoon net even weer wat lichter. Ik ben weer wat minder vermoeid. Ik heb weer iets meer energie, ook weer zin om wat dingen te doen. Dus dat vind ik een heel positief teken. En toen dacht ik, goh, laat ik ook een podcast opnemen. En waarom neem ik deze podcast op? Ik krijg best wel regelmatig cliënten die geïnteresseerd zijn in mijn traumawerk. En die zoiets hebben van, ja, gaat het nog iets brengen? Want ik heb ook al EMDR gedaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit soort dingen zeggen. EMDR wordt natuurlijk ook enorm gepropageerd als een hele belangrijke en goede behandelmethode. En op zich heb ik er ook niks op tegen. Sterker nog, ik heb zelf ook EMDR gehad destijds. Al ben ik natuurlijk op een aantal punten wel kritisch. Maar wat ik merk als mensen dus bij deze vraag bij me komen, als ze eerst al EMDR hebben gehad en toch nog bij mij komen, dat ze ook aangeven van ja, er is echt wel verbetering geweest. Ja, ik voel me zeker wel iets beter. Maar het is net alsof er nog een randje zit. Of het nog niet helemaal weg is, nog niet helemaal klaar is. En hoe kan dat dan? En inmiddels heb ik meer dan 175 traumacliënten begeleid. Dus ik kan daar inmiddels ook wel wat over zeggen. Ik heb natuurlijk veel dingen gezien, gehoord, meegemaakt tijdens deze trajecten. En wat mij heel erg opvalt, is dat het verschil tussen mijn techniek en EMDR, want op zich is het gestoeld op dezelfde wetenschappelijke kennis over trauma. Alleen de aanvliegroute is anders. In mijn manier van werken speelt een diepe ontspanning een hele belangrijke rol. Dat is eigenlijk een soort voertuig wat we nodig hebben in het verwerkproces. En dat heeft een aantal redenen. Sowieso door de diepe ontspanning. Als ik jou ga terugvragen naar herinneringen van gebeurtenissen die voor jou heel erg heftig zijn geweest. En dat kan je bevalling zijn. Maar ik trek het altijd breder. Het gaat eigenlijk over die hele periode. Dus dat kan al beginnen bijvoorbeeld bij een fertiliteitstraject of een hele heftige zwangerschap, bevalling, kraamtijd, borstvoeding die niet gelukt is bijvoorbeeld of heel erg intens is geweest. Misschien een aantal maanden een huilbaby. Al dat soort dingen horen daar voor mij bij en werk ik ook op. Sterker nog, ik heb wel cliënten die een hele positieve ervaring hebben gehad qua bevallen, maar de dingen daaromheen gewoon heel shit zijn geweest. Dus dat kan ook. En je kunt je dus voorstellen dat als ik je vraag om terug te gaan naar die heftige herinneringen, dat gewoon best wel heel erg heftig is. Dat waarschijnlijk gepaard zal gaan met emotie, heftige gevoelens, maar ook fysieke gewaarwordingen. En over het algemeen zijn dat dingen waar je liever niet naartoe gaat. En heel veel vrouwen hebben ook een manier van doen in hun dagelijks leven bedacht, zodat ze daar niet constant naartoe hoeven te gaan. En die diepe ontspanning, die helpt om het iets minder heftig te maken. Als ik kijk naar die meer dan 175 cliënten die daar nu doorheen zijn gegaan, is er eigenlijk maar een heel klein deel die een hele heftige emotie heeft gehad tijdens de sessie. En dat deel zat ook nog grotendeels toen ik nog niet zo lang bezig was op deze manier en ook nog lerende was in de techniek. Als ik kijk naar het laatste jaar, naar die cliënten, eigenlijk bijna niemand heeft meer hele heftige emotie gehad. Natuurlijk gaat er wel eens een traan over hun wang en snikken ze wel eens een beetje, maar ook een heel groot deel helemaal niet. En dat is geen garantie, zeg maar, als je niet hebt gehuild tijdens de sessie, dat het niet goed verwerkt is. Hè? Dat is niet een graadmeter daarvoor of zo. Maar die hele diepe ontspanning, dat zorgt ervoor dat je hele stresssysteem, je zenuwstelsel gekalmeerd is, waardoor je ook niet direct in die emotie schiet. Hè? Dus die emmer is vrij leeg door die diepe ontspanning. Dus voordat die emmer overloopt, daar zit veel meer rek in. Dat zorgt die diepe ontspanning voor. Daarnaast is het zo dat die diepe ontspanning ook als taak heeft om invloed te hebben op je brein. Want heel plat gezegd, in mijn manier van werken, wat ik doe tijdens een traumatraject, die herinneringen van wat er is gebeurd, wat heel heftig was, bijvoorbeeld tijdens je bevalling, die zijn niet goed weggeschreven geraakt naar het lange termijn geheugen. En dat komt als jij tijdens je bevalling heel veel stress hebt ervaren, angst hebt ervaren, spanning hebt ervaren. Op dat moment gaat een groot deel van je denkende deel van je brein gaat gewoon offline. Want dat heb je op dat moment niet nodig. Weet je, het is niet belangrijk of je op dat moment voor keuze A of B gaat. Of dat je nou dit mooier vindt dan dat. Of nee, weet je, het gaat over overleven. Die hele, dat wordt zeg maar helemaal in gang gezet. Een overlevingsrespons, zeg maar. Fight-flight reactie noemen we dat ook wel. En dat denkende deel, wat offline is. Het nadeel daarvan is dat dat deel van je brein ook mede verantwoordelijk is voor herinneringen goed weg te schrijven naar het lange termijn geheugen. Dus je kunt je ook voorstellen dat dat proces vaak hapert na zo'n heftige gebeurtenis. En wat we eigenlijk doen met die diepe ontspanning ook, hè, is zorgen dat dat denkende deel van het brein weer goed online kan komen, zodat het alsnog zijn taak kan vervullen om de herinneringen goed weg te schrijven naar het lange termijn geheugen. En het grappige is dat veel cliënten dat eigenlijk al merken tijdens het verwerkproces. Ze kijken dan naar een filmpje van hun herinnering en ze kijken 3 keer vanuit een verschillende positie naar hetzelfde filmpje. En als ze de 3e keer naar datzelfde filmpje kijken, merken ze vaak al dat ze niet meer helemaal goed bij dat filmpje kunnen komen. Dat het wat vager wordt. Dat het wat meer naar de achtergrond gaat. En dat is voor mij, als ik dat later terughoor, een heel positief teken. Want dan weet ik, hé, dat proces is al gaande. Die herinneringen gaan al meer naar het lange termijn geheugen. En dat betekent niet dat je herinnering helemaal weggaat. Je herinnering zal gewoon blijven bestaan. Alleen niet meer elk specifiek detail. Maar dat hoeft ook niet, want als je alles zo specifiek zou onthouden, nou, dan kun je wel gek worden. Stel je voor, je bent gisteren uit eten geweest en ja, weet je, vandaag kun je nog wel vrij goed alle details herinneren, hè? Hoe dingen smaakten, wat er gebeurde, hoe de entourage was en dat soort dingen. Maar als je een paar dagen verder bent en je hebt er een paar nachten verder over geslapen, gaan bepaalde details verdwijnen gewoon. Die gaan naar de achtergrond. En dat komt puur omdat zulke herinneringen gewoon naar het lange termijn geheugen gaan. En we dat niet vasthouden. En dat is ook wat je eigenlijk wilt rondom je bevalling. Hè? Je wilt een globale herinnering, het liefst een positieve. Maar niet weten, heel specifiek, oh, toen gebeurde er dat, dat detail, dat, die zei toen die rotopmerking en dat soort dingen. Nee, daar gaat het niet om. Dus dat is nog een reden. En een andere reden die ik eigenlijk steeds meer ook gaandeweg mijn werk, hè, mijn ervaring daarin ook ontdekte, was dat door die diepe ontspanning krijg jij ook toegang tot je onderbewustzijn. En wat ik daarin heel erg heb gemerkt, is dat hè, in de eerste afspraak tijdens een verwerkingstraject staan we altijd stil bij het verhaal, bij de gebeurtenissen die er zijn gebeurd. En dan gaan we zo ook kijken welke gebeurtenissen zit nou de meeste lading op, hè? Waar moeten we op werken. En het gebeurt dus ook heel vaak tijdens het verwerktraject, als mensen in een hele diepe ontspanning zijn, dat ze erachter komen dat de lading op hele andere punten bleek te liggen dan dat zij in dat eerste gesprek mij hadden verteld. He, dat er bepaalde herinneringen omhoog plopten, zeg maar. Dat ze echt dachten van, oh, ja, dat was ook gebeurd, maar oef, dit raakt me even. En eigenlijk heeft dat ermee te maken dat jouw lijf, jouw brein, jouw zenuwstelsel heeft ook een soort zelfbeschermend mechanisme. En als herinneringen heel heftig zijn, dan wil je daar ook liever niet naartoe gaan. Dus je brein kan dat soms ook gewoon blokken. Die kan er gewoon voor zorgen, zo van die herinnering bestaat niet meer. Hij is er nog wel. Hij zit nog wel in je onderbewustzijn. Hij zit ook in je persoonlijke ervaringenbibliotheek, in je brein. En op het moment dat je in een situatie komt, wat ergens lijkt op wat je eerder hebt meegemaakt, als die informatie via je zintuigen binnenkomt, dan zegt die persoonlijke ervaringenbibliotheek in je brein van, oh, maar wacht eens even, dit herken ik, dit heb ik eerder meegemaakt. Dus ik moet ervoor zorgen dat je veilig blijft. En die hele fight-flight reactie wordt opnieuw weer geactiveerd. Dat is wat er gebeurt. Maar doordat jij niet bewust bent dat dat voortkomt uit deze herinnering, omdat die geblokt is, is het ook heel lastig om nou te kunnen bedenken wat nou zo triggerend daarin was. En dus die herinneringen liggen dus opgeslagen in dat onderbewustzijn. Ze zijn niet weg, ze zijn er wel. Alleen je brein heeft ze geblokkeerd. En als je dus dan in die ontspanning komt, dan kom je dus weer bij die herinneringen en kun je dus je brein alsnog de gelegenheid geven om het te verwerken. En als ik dan teruggrijp op dat waar ik mee begon over EMDR en waarom dan mensen dat soms al hebben gedaan en toch het gevoel hebben dat er nog een randje zit, ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Want bij EMDR werken we niet met een diepe vorm van ontspanning, waardoor we dus ook niet toegang krijgen tot wat er nog in dat onderbewustzijn ligt opgeslagen. En als ik jou zo zou vragen, je zou tegenover mij zitten en ik zou je vragen van, vertel eens je verhaal, wat is er gebeurd? Je vertelt wat in je bewustzijn zit. Dus dan zouden we ook alleen daarop gaan werken, zou ik met EMDR gaan werken. Op wat jij vertelt en op wat jij aangeeft. En die herinneringen die dus ook heftig waren, maar waar je niet bij kunt omdat ze geblokkeerd zijn, die blijven. En dat zorgt er dus vaak ook voor dat randje nog blijft zitten. En dat zorgt er dus ook voor dat die cliënten die eerst EMDR hebben gedaan, die dat randje nog hebben, maar daarna nog bij mij komen, nog wel een hele stap kunnen maken in hun herstel. Omdat we juist daar tot dat stuk toegang hebben. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Een ander voordeel daarvan is, in dat onderbewustzijn liggen vaak ook nog hele mooie herinneringen opgeslagen. Maar ons brein is zo geprogrammeerd om voorrang te geven aan negatieve informatie ten opzichte van positieve informatie, dat die herinneringen niet op de voorgrond staan, dat je daar eigenlijk niet bij kunt. En die diepe ontspanning zorgt er ook voor, en vaak gebeurt dat als de mensen de tweede keer of de derde keer naar hetzelfde filmpje kijken, die diepe ontspanning zorgt ervoor dat je daar weer toegang krijgt. En ik vraag het ook eigenlijk altijd standaard na een verwerksessie van, goh, zijn er ook nog nieuwe herinneringen teruggekomen? En heel vaak krijg ik dan een grote glimlach te zien van, ja, zeker. En dat waren, ik zeg altijd van, dat kan gebeuren en het zijn niet per definitie negatieve herinneringen. Maar aan de glimlach zie ik dan wel dat het vaak hele positieve herinneringen of grappige herinneringen zijn geweest, waarvan je dacht, oh ja, dat is ook nog gebeurd. Hoe mooi is het dat je door deze manier van werken ook daar weer toegang tot krijgt. En dat het daarna ook aan kan voelen als een beter geheel. Waarin heftigere dingen, negatievere dingen, de positieve dingen weer afwisselen, zeg maar. Dat het een kloppend geheel weer is geworden. En dat die positieve herinneringen ook meer op de voorgrond blijven dan de negatieve herinneringen. Dat is dus waarom die diepe ontspanning zo ontzettend belangrijk is. En ja, ik heb de vraag echt al zo ontzettend vaak gekregen. Ga ik daar wel in? Want ik voel me zo gestrest. Ik heb de hele dag door het gevoel dat ik aansta. Nou, daar hoef je echt niet druk te maken. Want tot nu toe is eigenlijk iedereen van die meer dan 175 erin gegaan. Deze manier van ontspannen is wat anders dan een gewone meditatie. Dat krijg ik ook vaak terug van mijn cliënten. Van het voelt alsof ik echt nog wel een paar lagen dieper zak dan dat. En hij is zo opgebouwd dat eigenlijk iedereen erin gaat. Natuurlijk is er ooit wel eens iemand geweest die er niet zo gemakkelijk in ging. Maar ik neem hem ook altijd op. Hè? We oefenen er altijd al een keertje mee in de eerste sessie, zodat jij weet wat je kunt verwachten. Dat ik ook kan zien hoe makkelijk gaat iemand erin. Die nemen we op, zodat je er thuis gewoon in alle rust even mee kunt oefenen. Hè? Zodat er geen druk op staat. En eigenlijk zie ik dan iedereen in die tweede sessie, in die verwerksessie, er gewoon heel makkelijk in glijden. Dus daar hoef je je zeker niet druk over te maken als dat in jouw hoofd zit. Goed, ik hoop dat ik je zo met deze podcast weer een stukje uitleg heb kunnen geven van ja, wat maakt dan, hè, als je al wat hebt gedaan qua verwerking, ja, dat je misschien nog niet het gevoel hebt dat alles weg is gegaan. Ik hoop dat dit jou daarin een stukje uitleg geeft. Mocht je meer willen weten over mij, over mijn manier van werken met trauma. Ik ben sinds een tijdje geleden, een paar maanden geleden, ben ik gestart met een maandelijkse informatiesessie. In deze informatiesessie ga ik je heel veel dingen uitleggen over trauma. Ik ga je ook een aantal vragen stellen waarbij je zelf bij jezelf een inschatting kunt maken van hey, moet ik er nog wat mee? En zo ja, hoe? Ik vertel meer over de klachten, je kunt je vragen stellen. Elke maand organiseer ik dat, dat doe ik online en deelname is gratis. Dus als je denkt van, goh, ik ben wel geïnteresseerd, ik zou wel wat meer over jou willen weten, over jouw manier van werken. Ik heb wat vragen, ik vraag me misschien ergens nog af van, is het wel trauma of niet? Kan ik nog wel daarvan herstellen? Dan zou ik je zeker willen uitnodigen om je in te schrijven voor deze informatiesessie. Ik doe dat via webinar software, Webinar Geek. En het voordeel daarvan is dat je mij kunt zien, je kunt een presentatie zien. Ik kan je wat vragen stellen, er is een chatfunctie. Privé, dus alleen ik zie jouw antwoorden binnenkomen. Maar ik kan jou verder niet zien, ik kan je verder niet horen, de andere deelnemers ook niet. Dus je kunt heel anoniem meedoen. En ja, zeker als dit voor jou best wel heel kwetsbaar voelt, kan dat gewoon heel erg fijn zijn om dat op die manier te doen. Hoe kun je je inschrijven voor deze gratis informatiesessie? Het makkelijkste is om even naar mijn website te gaan, www.ankervelstra.nl. Als je dan helemaal naar beneden scrolt op de homepage, dan zie je daar staan inschrijven voor informatiesessie. Als je op die knop klikt, dan word je automatisch doorgestuurd en kun je dus je gegevens achterlaten om zo via de mail een uitnodiging te krijgen voor de eerstvolgende informatiesessie. Dat is het makkelijkste. Kom je er niet uit? Op mijn website zit ook gewoon een WhatsApp-knop. Klik dan gewoon op die WhatsApp-knop, stuur me een berichtje en dan kan ik je rechtstreeks de inschrijflink geven. Dus geen enkel probleem. En ja, heb je misschien een andere vraag naar aanleiding van deze podcast of heel wat anders over trauma, over bevallingstrauma vooral, mag je natuurlijk ook die WhatsApp-knop gewoon gebruiken. Dan heb je rechtstreeks met mij contact. Het gaat vaak veel sneller dan via de mail. Dus maak daar zeker gebruik van als je dat nodig hebt. Goed, ik ga deze podcast weer afronden voor vandaag. Als je helemaal tot het einde hebt geluisterd, superleuk. Dank je wel ook. En ik hoop je heel graag weer in een volgende aflevering te zien. Tot dan. Doei doei.